Een hele goede morgen. Goed om weer bij jullie te zijn. Te zien dat de zaal toch vol zit. Wat jij al zei, er zit een delegatie waarschijnlijk op opwekking. Maar het feit dat hier toch vol zit, jullie hebben dus een luxe probleem. Er gaan veel makken schapen in ook, maar ook op een gegeven moment kun je nog zo'n mak zijn als je wil, dat past niet meer in. Hè? Nee. Maar goed, mijn naam is Jan den Oude, getrouwd. 4 kinderen, 8 kleinkinderen en ik werk sinds 1987 bij Operatie Mobilisatie, waar ik vooral bezig ben als een soort vliegende kiep. En doe wat voorhanden is, met name training, mobilisatie, preken, lesgeven, noem maar op. Mensen enthousiasmeren, het verhaal van Jezus vertellen en betrekken bij wat God wereldwijd doet. En dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. En ik werk dus voor Operatie Mobilisatie. Ik heb wat materiaal meegenomen. Het ligt in het halletje hier. Het meest recente, net uitgekomen magazine. En je zou hem alleen voor de geur moeten kopen. Meenemen, sorry. Dat is natuurlijk gratis, hè? Het drukwerk, dat ruikt zo lekker. Het Go magazine van OM. En een brochure wat kort weergeeft wat we eigenlijk willen. We willen levende gemeenschappen zien van Jezusvolgelingen overal ter wereld. En met name richten we ons op die gebieden waar die niet zijn, de minst bereikte gebieden op de wereld. Dan, de meeste van jullie hebben vakantiegeld gekregen. Ja, ik ga geen oproep doen voor een collecte, maar we hebben sinds kort weer een tweede schip. We hebben er altijd al twee gehad, maar ja, op een gegeven moment dan, ja, gaan ze of lopen ze tegen de rotsen of ze worden te oud. Dat is allebei gebeurd met schepen in OM. Maar we hebben nu een nieuw schip, Doulos Hope. Die vaart voornamelijk in Azië. Die is wat kleiner dan de Logos op, zodat de grote rivieren en het Mekonggebied aan kan doen. De havensteden in de grote rivieren. En we hebben nog handjes nodig. En als je dus zegt, nou, ik heb een maand, joh, en ik wil alles doen wat nodig is, dan ga je naar Azië en dan ga je gewoon even steppen. Wij noemen dat Short Term Exposure Program. Dan ga je steppen op de Doulos. Als je tussen de 16 en de 66 bent en je bent gezond van lijf en leden, en dan kun je zeggen van ja, maar dat is dan wel een geestelijke zaak, daar moet ik wel voor bidden. Maar dat doen we ook niet als onze vakantie plannen naar Ibiza, hè? Dat doen we niet. Dat geloven we valt binnen de ruimte en de vrijheid die God ons heeft gegeven om zelf te beslissen over ons leven. Maar als het om geestelijke zaken gaat, bijvoorbeeld een maandje naar het schip, ja, dat moet toch wel bevestigd worden door de Heer. Het is al lang bevestigd. Als je de gelegenheid hebt en de kans, moet je dat gewoon doen. En dan hebben we ook nog de Logos Hoop. En dat is nog wel apart, joh. Die is op dit moment rond het Arabisch Schiereiland. Op dit moment in Abu Dhabi, is onlangs in Irak geweest. En we worden daar uitgenodigd door de overheid zelf om die havensteden te bezoeken. En de reden waarom dat we worden uitgenodigd is dat de Logos het grootste varende boekenschip ter wereld is. Het staat zelfs in het Guinness Book of Records. Nu kom je daar gauw in terecht, omdat er maar één of twee zijn. Dat zijn namelijk de Logos Hoop en de Doulos Hoop. Dat zijn boekenschepen. Dus we worden die in die havens verwelkomd, doordat we lectuur, algemene lectuur, opvoeding, studieboeken en zo, die gaan naar die havens toe. En dan komen die mensen aan boord. En als je dan het filmpje ziet en de foto's van Irak, Basra, waar mensen in de rij staan aan de kade om aan boord te mogen, waar ze natuurlijk niet alleen de boeken zien, maar waar ze ook geconfronteerd worden met programma's over het evangelie. Het gaat helemaal door. En voordat ze het schip afgaan, krijgen ze natuurlijk allemaal een Nieuw Testament of een hele Bijbel mee. Daarna Abu Dhabi, straks naar Bahrein, dan Qatar, Kuwait en Oman. Daar kom je als evangelist niet binnen, hoor, die landen. Maar het schip wordt van harte welkom geheten. En dat wil je toch meemaken. Dus ook op de Logos kun je steppen. Dan zeg je van ja, ik heb een half jaar of zo. Nou, dan ga je reachen. Dat kan overal ter wereld. Dat is een 6 maanden programma. En er zijn hele slimme programma's die het voor jou zo aantrekkelijk maken dat je daarna nog een half jaar stage ergens op de wereld aan vastpakt. Neem het mee en gewoon doen. Daar moet je niet te lang over nadenken. Vandaag de Heilige Geest. Gelukkig is dit een van de weinige onderwerpen waar we het als christenen allemaal over eens zijn, hoe dat werkt en zo. Er zijn nog nooit kerkscheuringen over ontstaan of oneenigheid. Gelukkig zitten we allemaal op dezelfde bladzijde wat de Heilige Geest betreft. Dus ik dacht, ik kan een gerust hart iets over de Heilige Geest doorgeven vandaag. En dat doe ik dan vanuit Johannes 16. het staat Heilige Geest op mijn papier en dan als subtitel heb ik spektakel of transformatie. Johannes 16, vers 1. Dit alles, zegt Jezus, heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie geloof verliezen. Jullie zullen uit de synagogen gezet worden. En er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt, zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik heb dit niet al eerder verteld omdat ik nog bij jullie was. Nu ga ik weg naar hem die mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt, waar gaat u naartoe? Jullie zijn verdrietig omdat ik jullie dat gezegd heb. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. En wanneer die komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde, dat ze in mij niet geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. En oordeel, dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Nou, de aanloop naar deze paragraaf is de laatste keer dat Jezus met zijn leerlingen samen eet. Het is een flink gesprek dat 4 hoofdstukken beslaat, hoofdstuk 13 tot 17. En een deel van het gesprek vindt plaats rondom de tafel en een deel van het gesprek vindt ergens buiten plaats, vanaf hoofdstuk 15. En in het kort komt het erop neer dat Jezus tegen de jongens zegt dat zijn werk er bijna op zit en dat hij weggaat, terug naar de Vader. Sterker nog, hij zegt dat hij weg moet gaan om plaats te maken voor de zogenaamde pleitbezorger. Nou, nu zal ik het vandaag niet hebben over de pleitbezorger. Daar hebben we denk ik al regelmatig over gehoord. En die pleitbezorger die meer dan Jezus niet alleen bij en met hen, maar ook in hen zal zijn. En dat is het grote verschil. Hij doet dus hetzelfde als Jezus, die zelf ook pleitbezorger wordt genoemd trouwens. Een voorspraak wordt genoemd, maar net iets meer. Hij werkt in de gelovigen, in het leven van de volgeling van Jezus. Nou, dat is op zich al één groot mysterie. En daar ontstaan ook de problemen over theologieën en opvattingen erover. Het gevoel gaat meespelen, subjectiviteit, kun je er objectief naar kijken. We raken er niet over uitgepraat. En dat is misschien ook wel... Nee, ik weet dat dat een van de kenmerken is van gelovigen. Die raken er niet over uitgepraat. Het kenmerk van een jodenkerk is dat er met heel veel stemverheffing gediscussieerd wordt over alles en nog wat. En aan het eind komen ze tot de conclusie, jongens, we komen er niet uit, volgende week weer lekker verder praten. En het gaat zo het hele leven door. En dat is eigenlijk het mooie als we er zo in staan, als het gaat om de waarheid van Gods woord, jongens. We raken er niet over uitgepraat en we komen nooit tot een absolute slotconclusie over wat het nu precies allemaal betekent. We blijven erover nadenken. En praten. En dan soms zijn we het helemaal met elkaar om eens. Willen we elkaar misschien letterlijk om de oren slaan. Maar aan het eind geven we elkaar een hand en zeggen: Shalom van God is met je. Volgende week een nieuwe afspraak. Nou, dus die Heilige Geest werkt in de gelovigen. Het gaat over dat stuk wat de jongens te wachten staat. Jezus noemt de haat van de wereld. Vervolging, uit de synagoge geknikkerd worden. Executie, je zou zomaar je geloof kunnen verliezen. Of struikelen noemt hij het hier, betoverd worden tot zondigen. En dat is eigenlijk, wordt door Jezus gelijkgesteld, dat struikelen is eigenlijk je geloof in hem verliezen. Het is niet in hem geloven. Hetzelfde woord gebruikt Jezus als hij in Matthäus de leerlingen voor zegt, dat ze hem deze nacht allemaal af zullen vallen. Hetgeen ook daadwerkelijk gebeurde. Ze struikelen. Het gaat echter ook over, ten tweede, wat de rol van die pleitbezorger in hun leven en hun werk zal zijn. Het is, zo zegt Jezus, de geest die blijft, die onderwijst, die getuigt, die herinnert, wijst de weg en openbaart. Ik had zo'n dingetje moeten maken, een anagrammetje, maar die kon ik niet vinden. Om te onthouden. De Heilige Geest blijft, hij onderwijst, hij getuigt, herinnert, wijst de weg en openbaart. Dat is wat Jezus in dat stukje zegt. Dat is al met al een redelijk fors takenpakket voor de Heilige Geest, zou ik zo zeggen. En het past de moderne gelovigen om die waarschuwingen, die Jezus hier noemt, ter harte te nemen, zodat het ons niet verbaast of verrast als wij te maken krijgen met tegenstand. En de meeste van ons in Nederland hebben niet per se te maken met fysieke tegenstand of gevaar voor huid en haar. Maar onze moderne valkuilen zijn veel meer van intellectuele, theologische en filosofische aard. En daarnaast speelt de geest een cruciale rol, nee, de cruciale rol in het duidelijk maken aan de wereld wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. En Jezus die geeft bij alle drie een hele korte uitleg wat hij daarmee bedoelt. Nou, een belangrijke vraag is, hoe doet die geest dat dan? Betreft het een onafhankelijke activiteit, een soort van kracht die de wereld doortrekt en individuen overtuigt? Nou, dat is deels waar. En daar komen wij niet onderuit. Met name als we luisteren naar de verhalen van mensen die besloten hebben om Jezus te volgen nadat hij aan hen verscheen in een droom. Met name komt dat voor in de Arabische wereld en in delen van Azië. Heb je het over een mysterie van hoe kan dat nou? Wat gebeurt? En God is in die zin soeverein. Het is helemaal aan hem om te besluiten hoe hij zich openbaart. Maar het is bijzonder om te zien en die verhalen te lezen hoe van mensen die Jezus hebben ontmoet in een droom en dat besluiten om hem te gaan volgen. En dan komen ze vaak in contact met andere gelovigen die hem verder kunnen helpen. Want we hebben wel elkaar nodig. Maar je zou kunnen zeggen, in het algemeen geldt dat het werk van de geest niet los gezien kan worden en niet los staat van het lichaam van Christus. Zoals we hier vandaag als een stukje van het lichaam bij elkaar komen. De geest werkt in en door de levens van de gelovigen die samen de gemeente vormen. En dat hebben we ook met elkaar beleden toen we wel of niet meezongen met het eerste lied. Heer, doe uw werk in ons, doe uw werk door ons. Dat is een gebed dat we hebben uitgesproken in dat lied. Dat is een verlangen. Doe uw werk in ons. En de vader zegt, joh, maar dat heb ik toch beloofd dat ik dat zou gaan doen. Dus je vroeg alleen maar, bedank me maar dat ik dat aan het doen ben. Hij werkt in ons en door ons. En die geest werkt door het uiterlijke getuigenis van zijn discipelen. De geest die over Jezus getuigt, verleent kracht aan het getuigenis van Jezus' discipelen. Walter Hollenweger, een Zwitserse theoloog die de geschiedenis van de Pinksterbeweging in kaart heeft gebracht en er een analyse over schreef. En hij wordt wel beschouwd als een autoriteit als het gaat over het kennen van en het begrijpen van de geschiedenis van de Pinksterbeweging. En er is een boekje over verschenen, De Geest Spreekt Alle Talen. Die vat Pinkster als volgt samen. En toen ik dat las, dacht ik van ja, dat is misschien wel goed voor ons ook als een herinnering. Pinksteren is geen doorbraak, nog een uitstorting van de geest in de wereld. De Pinkstergeest was immers al als scheppergeest in de wereld werkzaam, in het Oude Testament en daarbuiten. Het specifieke van Pinksteren is de uitzending van angstige en verlegen discipelen met het Christus getuigenis in de wereld. En toen jij het stukje las over Petrus, dat is een voorbeeld. Even ervoor was hij nog weggerend. Had hij Jezus verraden? Ik weet niet hoe, ja, ik probeer me daar alles in te verplaatsen. Wat als ik Jezus verraden zou hebben, en nu moet ik dan een paar weken later, moet ik daar een getuigenis afleggen van wat Jezus allemaal voor me heeft betekend. Ik zou me verontschuldigen, ik zou me diep schamen, ik zou weg willen rennen. Maar door die kracht van de geest, en die kracht van de geest transformeert deze man, Petrus, die daar vol vrijmoedigheid een preek afsteekt waar je een puntje aan kan zuigen en waar een enorme respons op volgt. Nou, dat is wat de Heilige Geest doet. Dus die maakt van die timide volgelingen die aan zichzelf twijfelen, mannen en vrouwen die vol van die geest een getuigenis afleggen van wat God heeft gedaan en God doet in en door hun levens heen. Nou, en het symbool daarvan zijn die vlammetjes. Hier zijn, hoeveel zijn het er? Een stuk of wat? 2, 4, 5, 25. Ik weet niet of je ze allemaal ziet. Er zijn nu 25 vaccinelichtjes aangestoken. En die vlammetjes, die symboliseren hoe die Heilige Geest op die jongens kwam en ze transformeerde. Het wil niet zeggen dat ze daarmee volmaakt werden, want ze komen nog regelmatig in de problemen die ze vaak ook zelf veroorzaken door domme beslissingen die ze namen. Maar er werd kracht verleend aan het getuigenis wat zij gaven. Ik weet nog wel dat ik was een jong christen en toen schreef ik me in voor alles wat los en vast zat en christelijk was. Dus ik heb toen een evangelisatie-explosie gedaan. Dat heb ik ook gehaald. Dus ik mag nu andere mensen daarin onderwijzen. Ik weet niet meer precies waar het over gaat, maar ik weet toch wel. Dat we na 5 dagen moesten we deur en deur en moesten we ons liedje, zeg maar ons riedeltje af gaan draaien. En de mens is een zondaar, kan zichzelf niet redden. Dus ik weet het nog wel eens als ik erover na ga denken. Dus ja, ik heel erg onder indruk van mezelf, want ik had 40 bijbelteksten in 1 week uit mijn hoofd geleerd. Prachtig joh. En we werden 2 aan 2 werden we deur aan deur gestuurd, ergens in België. En ja, zul je net hebben dat ik natuurlijk gekoppeld word aan een heel verlegen, timide, jong meisje. Dat ik, heer, wat moet ik daar nou weer mee? Ik zal wel even laten zien hoe het moet. Dus de eerste deur, de deur gaat open. En nou ja, voordat ik kan vragen of ik iets mag vertellen, zit ik al midden in mijn verhaal. Helemaal onder indruk van mezelf. Ik was 18 jaar en ik wist precies hoe het moest. En nou goed, ja, na 10 minuten was ik klaar met mijn verhaal. Ik had mijn lesje, en meer wist ik toen nog niet. Ik kon alleen maar, zeg maar, ja, eigenlijk herhalen wat ik zelf had gehoord. Maar als je 1 vraag had gesteld, was ik volkomen onderuit gegaan. Maar er werd geen vraag gesteld, er volgde alleen een stilte. Want ik wist niet meer wat ik moest zeggen. En die vrouw die daar de deur open had gedaan, die wist ook niet hoe ze op mijn geweldige verhaal moest reageren. Dat meisje dat naast me stond en niks had gezegd, ik weet niet meer wat ze vroeg, maar die keek die vrouw aan en stelde een vraag en die vrouw die barst in tranen uit. Dus dat was mijn eerste les die ik heb geleerd van Jan, houd je bek, man. Luister nou toch eens. En dat, ik denk ook niet dat dat per se de Heilige Geest was die zegt, Jan, ik ga iets geweldigs door jou heen doen, jongen. En er staat jou een, je kunt vast je drukwerk laten maken. Jan de oude bedieningen. Nee, ik heb mijn lesje toen wel geleerd. Van ja, jongens. Nou ja, weet je. En de Heilige Geest verleent kracht aan die kleine verhaaltjes die wij hebben. Waarvan wij zelf denken, stelt niet zoveel voor. Maar het is een verhaal van transformatie. Van een ontmoeting met God. En het is een hele diepe, persoonlijke ervaring. En waar je nooit over in discussie kan gaan met een ander, is zijn of haar ervaring. Dat gaat niet. Die kun je die ander ook niet ontnemen. Je kunt er wel, je kan zeggen, ja, dat heb je zelf maar ingebeeld. Maar ook een inbeelding is een ervaring. En die werkelijkheid van wat God in ons leven doet, waar ik zelf ook heel veel vragen bij stel, want ik ben niet zo van het gevoel. Ik ben meer van de ratio. Ik verbaas me telkens weer hoe God dat hele kleine, dat bijna onbetekende, menselijk gezien, gebruikt om een transformatie in de levens van anderen teweeg te brengen. En niet mijn grote, weldoortimmende verhalen. Want zo weldoortimmend zijn ze trouwens ook niet. Die vlammetjes. Nou, 3 dingen heel kort. Die Heilige Geest die maakt duidelijk wat zonde is. En dat wordt door Jezus hier uitgelegd als, ja, zonde is niet in mij geloven. Diezelfde woordconstructie wordt door hem ook gebruikt als hij tegen de fariseeën zegt, mij geloven jullie niet, want ik spreek de waarheid. Kan één van u mij van zonde beschuldigen? Kan één van u mij van ongeloof beschuldigen? Als er iemand duidelijk maakte in zijn leven een bediening dat hij volkomen afhankelijk was van de Vader, dan was het Jezus. Terwijl de fariseeën zich beriepen op hun welbespraaktheid, hun vermogen om dingen uit te leggen en de wet te interpreteren. Kan één van jullie, zegt hij tegen de fariseeën, iets tegen mij, iets aanvoeren dat Gods licht niet kan verdragen? En ze stonden met hun mond vol tanden. Nou, dat kan gemakkelijk door ons verward worden, het idee van duidelijk maken wat zonde is, dat wij als volgelingen van Jezus mensen vooral op hun zonde in het leven moeten wijzen. Maar hoe wordt iemand nu eigenlijk overtuigd van zonde? Niet zozeer omdat iemand hem of haar daar voortdurend op wijst, maar door dat krachtige voorbeeld van heiligheid, van verandering in ons eigen leven, waarin dat proces, dat ongelooflijk langzame proces waarin God ons verandert, dag op dag naar het beeld van Christus. Het proces van transformatie. En dat valt anderen op. De verandering die ze in ons zien. En het wordt heel mooi beschreven door Alan Crider in zijn Patient Ferment. Over de eerste 300 jaar van de kerk. Hoe kwam het dat die kerk toch groeide. Ondanks alle tegenstand die er was. Ondanks alle verdrukking. Waarom sloten mensen zich aan bij die kerk? Waarom besloten ze om Jezus te gaan volgen? En dan was het niet omdat ze geweldige diensten hadden. Weet je, hoe noemen we dat? Zondagdiensten, aantrekkelijke diensten. Voor de mensen buitenaf moeten we aantrekkelijke diensten hebben. Ja, dan komen ze, hè? Of mensen met geweldige bedieningen bijvoorbeeld. Nee, dat was er allemaal niet, joh. Die mensen kwamen in het geniet bij elkaar, weet je, hush-hush, op zondagmorgen ergens op een adresje, wat in heel veel plaatsen op de wereld nog steeds gebeurt. Maar op hun werk en in het dagelijks leven kwamen ze in contact met die niet-gelovigen. En die zagen dat er iets veranderd was in hun leven. En het was door dat geduld, wat die christenen tentoonspreiden in hun leven, dat anderen werden aangetrokken om diezelfde besluit te nemen om Jezus te volgen. Dus we moeten dat meer koppelen ook aan de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld enzovoorts. En daar waar die kenmerken aanwezig zijn in het leven van de gelovigen, kan de geest zijn werk doen. Hoeveel getuigenissen ken jij waarin mensen vertellen dat ze overtuigd raakten omdat iemand hen op de zonde in hun leven wees? Nou, die zullen er wel zijn. Ik ben er zelf eentje van. Ik weet nog wel dat ik in 1978 in een witte tent in Haamstede door een van die enthousiastelingen bijna in mijn ogen werd geprikt. Die zat zo voor me. Jan de Nouden, als jij zo doorgaat, ga je naar de hel. Ik zei, ja, dat weet ik wel. Maar daarom ben ik hier. Is er hoop voor mij? Nou, dat was Jezus. En toen ze me dat verhaal vertelde, kon ik het bijna niet geloven. Maar ik ben wel naar het strand van Haamstede gerend. Ik ben er op mijn knieën letterlijk gevallen. Ik zei, God, hier ben ik. En als dit waar is, ik neem Jezus aan, ik wil u volgen. En als dat waar is, wat deze mensen over Jezus zeggen, want ik ken hem nog niet, maar als hij mij kan verbinden met u, als ik daardoor met u kan leven, dan wil ik maar één ding doen en dat is mijn leven in dienst stellen om iedereen dat verhaal te vertellen. Noem het roeping, het was voor mij een vanzelfsprekende. En natuurlijk moet iedereen dat horen. Maar de meeste mensen hebben een getuigenis van ja, ik zag de transformatie in de ander. Er was iets in het leven van die ander dat mij aantrok en wat mij aan het denken zette. En zo werkt het ook in ons leven. In Christus zien wij Gods ideaal, het volmaakte. De ware mens die leeft zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft. En wanneer we ons eigen leven daaraan spiegelen, werkt dat een aanklacht in ons leven uit. Hè? We schieten tekort, we zijn in overtreding. Dus ook wij zelf worden telkens weer overtuigd van zonde. Omdat we ons leven spiegelen aan dat van Christus, het volmaakte. En dan hopelijk belijden we onze zonde en doen we ons best om het niet meer te doen. Dus dan ook goed te begrijpen waarom Jezus in dat gesprek zozeer de nadruk legt op het liefhebben van elkaar. Hij geeft het als nieuw gebod met daarbij de opmerking dat het liefhebben het zichtbare en tastbare bewijs is dat de volgelingen van Jezus kinderen van God zijn. En als een soort refrein komt dat nieuwe gebod verschillende keren terug in dat tafelgesprek. Heb elkaar lief. Heb elkaar lief. En de Heilige Geest die laat ons wel zien, keer op keer, wat het liefhebben van die anderen in de weg staat. En wat het geloof in Jezus in de weg staat. Dan ten tweede maakt hij duidelijk wat gerechtigheid is, wat billijkheid is. In Romeinen lezen we Romeinen 3. Gods gerechtigheid waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan alle die in Christus Jezus geloven en er is geen onderscheid. Dat is mooi, hè? Ik ben de Romeinenbrief sinds januari aan het bestuderen en ik word op een gegeven moment een beetje moe van die Paulus. Want hij gaat in cirkels, hij zegt steeds hetzelfde. 11 hoofdstukken lang zegt hij eigenlijk steeds, jongens, het is voor allebei, Joden en Grieken. En het is alleen door het geloof. Dat is eigenlijk het enige wat hij zegt, 11 hoofdstukken lang. Zegt Paulus, dat had je ook in een korte paragraaf kunnen zeggen. Maar dat was het probleem waar ze mee worstelden. Van, is het echt voor ons allebei? Is het en voor de Joden en voor de Grieken? En wat hebben we dan gemeenschappelijk? En wat brengt ons bij die God? Ja, het is dat ene geloof. Geloof, genade alleen. Verder helemaal niks. Jongens, wend er nou maar aan. 11 hoofdstukken lang. Ik vind het wel heel prachtig hoe hij steeds weer dat opnieuw verwoordt. Als je hem niet gelooft, ga Romeinenbrief maar eens lezen opnieuw. En dan denk je van, ja, hij zegt eigenlijk steeds hetzelfde. Hij komt steeds, en dan komt helemaal op het eind, hoofdstuk 16, komt hij er weer op terug. Doet hij de groet aan iedereen en tussendoor toch weer dat regeltje. Het is voor allebei, hij. En het is alleen door het geloof. Nou, en dat is voor ons ook al moeilijk te aanvaarden. Het is alleen door het geloof. Ik wil zo graag iets terug doen. Dat gaat gewoon niet. Hartstikke ingewikkeld. Wij willen niet in het krijt staan. Dus moeten we iets doen? En dan zegt hij, nee, sorry, kan niet. Het is onmogelijk. Het is allemaal gedaan. Je hoeft alleen maar te aanvaarden in het geloof. Je hoeft alleen maar te zeggen, Heer, ik geloof. Naarmate ik ouder word, wordt mijn eigen geloof ook veel simpeler. Want dat is nu mijn credo, hè? Je hebt van die hele geloofsbelijdenissen. Ik zeg, ja, daar snap ik de helft niet van. Weet je, dan moet ik geloven dat Jezus geboren uit de maagd Maria, bla 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 bla. En dan denk ik, ja, dan zet ik dan mijn handtekening, laat ik het maar doen. Want dat horen wij te geloven. Maar eigenlijk heb ik er zoveel vragen bij. Dus als ik nou iets met heel simpels begin. Heer, ik geloof. Dan kunnen we daarna zaken doen. Dan kunnen we daarna gaan theologiseren. En dat doen we dan. Dan hebben we voortdurend die gesprekken met elkaar. Nou goed, ik moet... Ik heb nog 4 minuten en 41 seconden. Oh ja, ik was aan het lezen. Gods gerechtigheid waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan alle die in Christus Jezus geloven. Er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardig aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn. Voor wie gelooft? Heer, ik geloof. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is en door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Dat is heerlijk bevrijdend. En dat is wat de Heilige Geest als overtuiging in ons hart legt. Heer, ik geloof. En dan te vertrouwen dat God zegt, het is genoeg. Dat is het. Nou, die gerechtigheid is niet iets waar we ons naartoe kunnen opwerken, door ons nauwgezet aan wet en voorschriften te houden, maar wordt als het ware over ons uitgeroepen. Je bent rechtvaardig. Ik roep gerechtigheid over jou uit, door jouw geloof in Christus. Dat is een volkomen nieuwe positie die God ons toedicht. En de gerechtigheid die we in Christus ontvangen, maakt van ons mannen en vrouwen van de gerechtigheid. Wij maken niet langer onderscheid. Dus dat heeft gevolgen voor hoe we onze naasten benaderen en behandelen. Wij zijn mannen en vrouwen van de gerechtigheid geworden. Wij oordelen niet langer. Wij hebben lief. Wij kunnen lief hebben. We laten aan de wereld zien dat gerechtigheid mogelijk is en zetten ons daarvoor in zonder aanzien des persoons. En dat werkt in alle aspecten van het leven door. En dat is een oefening die ons hele leven lang gaat duren. Tenminste, Oké, laat ik voor mezelf spreken. Dat is een oefening die voor mij mijn hele leven lang al duurt. En ik denk dat ik nog een aantal extra levens nodig heb om dat verder uitgewerkt te zien in mijn leven. Want jongen, ik kan me zo ergeren aan mijn medeweggebruikers. En ik kan er zoveel oordelen over uitspreken. Iedereen rijdt zo ongelooflijk langzaam. Het is verschrikkelijk. Wat doen ze op die snelweg? Ga toch weg. Blijf dan thuis als je maar 80 wil rijden. Of gaan lopen. Maar dat zit dus, nou, dat is maar één voorbeeld. Maar weet je, dat zie je natuurlijk niet aan het spreken. Van hoe gaat hij daar zelf mee om? Zijn, joh, ik ben zo ongelooflijk ongeduldig. Mijn vrouw wordt er gek van. Maar daar heb ik erg veel geduld mee. Het werkt dus door in het verticale, het horizontale. Het raakt elkaar. Met die gerechtigheid die God over ons uitroept in Christus is onlosmakelijk verbonden met sociale gerechtigheid op het horizontale vlak. En Johannes schrijft erover in zijn eerste brief, als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. En dan staan we maar een beetje te wapperen met onze handen in de lucht en tegelijkertijd haten we onze broeder. Nou, stop dan met wapperen. Dat slaat gewoon nergens op. Want iemand kan onmogelijk God zien die hij nooit heeft gezien. Liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet lief heeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. Dat is Jacobus 4 vers 20. En dan tenslotte, de geest maakt duidelijk wat oordeel is, wat crisis is. Want dat is het woord dat gebruikt wordt. Zo op eenzelfde manier kunnen we kijken naar hoe de geest aan die wereld duidelijk maakt wat dat oordeel is. Oordeel of veroordeling wordt in het Nieuwe Testament specifiek in verband gebracht met de komst van Jezus. En dat alleen aan hem het oordeel is gegeven. Hier zegt hij dat de Heilige Geest de wereld laat zien. Jullie zitten ernaast met jullie oordeel. En hoe doet hij dat? Door te bewijzen dat de heerser van de wereld en niet Jezus veroordeeld is. Jezus wordt aan het kruis genageld en de wereld heeft het niet door dat ze de verkeerde veroordelen. Maar juist door aan dat kruis genageld te worden, veroordeelt Jezus de heerser van de wereld. En dat is belangrijk. Eerder in het Johannes-evangelie lezen we dat Jezus zegt, Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. En ik weet niet precies waar je zelf staat in het geloof, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er best wel wat gelovigen zijn die de duivel behoorlijk wat krediet geven. Die overal geestelijke strijd in zien en die denken, ja, hij is voortdurend bezig om ons pootje te laten struikelen enzovoort. Overal zien ze de duivel achter. En ik denk, mens, wat heeft Jezus nou gedaan? Hij is veroordeeld aan het kruis. In Colossense 2 vers 13 en 15 schrijft Paulus, u was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Nou, dat weten we. Dat is geen aanklacht meer. En dan, hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Die duivel is overwonnen. En daar mogen we gewoon op gaan staan. Ik denk dat het juist een strategie van de duivel is om te laten geloven dat hij veel meer macht heeft dan dat wij leren vanuit het woord van God. Hij is in zekere zin machteloos en krachteloos gemaakt. Hij is uitgebannen. En ik denk dat wij moeten leven met dat als waarheid. Hij heeft geen houvast meer. Hij kan ons niet meer pakken, want hij is uitgebannen. En dat kan ons weerwoord ook zijn. Als wij te maken hebben met wat we dan noemen geestelijke strijd van Satan, duivel, heerser van de wereld. Je bent uitgebannen in Jezus' naam. Ik ben vrij. Ik laat me niet meer bepalen door al die dingetjes en datjes die uit jouw koker terechtkomen, vandaan komen. Ik laat me bepalen door wat God zegt over wie ik ben in Christus. Nou, het getuigenis van die eerste generatie volgelingen van Jezus was de belangrijkste reden voor die groei van de kerk, wat ik eerder al zei. Die groei die plaatsvond ondanks de vervolging en de niet geringe kans om het volgen van Jezus met je leven te moeten bekopen. Zeker in de eerste periode, 1 op de 5, die vond op onnatuurlijke wijze zijn dood als gevolg van het volgen van Christus. Het was niet hun verbale kracht, hun diepe theologische inzichten, hun aantrekkelijke zondagdiensten, die waren er nog niet. Programma's, massabijeenkomsten, pinksterconferenties, trainingen, cursussen, festivals, waar onze moderne kerk verdienmodellen in heeft ontdekt. Nee, het was de transformatie van karakter. Weet je, als wij dinsdag weer naar ons werk gaan of onze activiteiten weer oppakken, laat ik het zo zeggen, wat voor activiteiten dat ook zijn, betaald of onbetaald, maakt niet uit. Dan gaan we zo de wereld in, hè. We willen laten zien dat Christus werkelijk is in ons leven. En we mogen erop vertrouwen dat de Heilige Geest ons daarbij helpt. Die spoort ons daarin aan. Die geeft ons dat vertrouwen. Het werk van de Geest drong toen aan op veranderingen. En dringt ook nu aan op veranderingen in ons eigen leven. De Geest die getuigde van Jezus liet de gelovigen zien hoe ze anders konden leven. En ze pasten daar hun levens op aan. Wat nu is het overtuigendste bewijs dat de Geest aan het werk is in ons, in ons leven? Jezus op zo'n dringende manier laat zien dat we niet anders kunnen dan ons leven daarop aanpassen. Heel simpel, samengevat, wij hebben lief. En ik oefen dat vooral in de Lidl, waar er altijd gedoe is bij de kassa. Mensen die dingen teruggeven, de kassière die dan de manager moet roepen omdat iemand geld terug wil, dat is meer dan 10 euro, dat schijnt de grens te zijn. Gisteren ook stond ik een half uur en ik dacht dat ik de kortste rij had gekozen. En wat sta ik me dan op te vragen? Dan gaat het even niet. En dan, weet je, dan kan ik doe echt mijn best om dan, weet je, ja. De heer zegen je. We zitten allemaal in hetzelfde bootje. Dan kan ik het even niet meer opbrengen. En dan voel ik me zo lullig, weet je. Kom op, man. Nu volg je de Heer al 47 jaar en dat kan je nog niet. Doe normaal. Maar dat laat ook die taaiheid zien van waar we mee geconfronteerd worden. Dat eigen pokken-ik. Ja, ik word niet goed van mezelf af en toe. En ik vind, Heer, als het gaat om die verandering naar het beeld van Christus, mag het alsjeblieft een onsje meer. Want dat gaat zo verdraaid langzaam. En ik word zo vaak weer teruggeworpen op mezelf. En ik wil zo graag in alles Christus laten zien. En ik geloof dat dat ook het werk van de Heilige Geest, dat je bepaald wordt bij het feit dat je gewoon een onmogelijk persoon bent, ten diepste. En dan, ja, dan beleid ik dat. En dan ga ik maar door met mijn leven. In het vertrouwen dat het niet tegen me gebruikt wordt als ik straks boven kom. Maar het is steeds weer een les. En ik denk, zonder die Heilige Geest zouden denk ik dat bewustzijn ook niet hebben in die mate. Dat we gekend worden aan onszelf. En dat maakt gelukkig die genade groter. Maar mensen, wat is het een moeizame reis, zeg. Om Christus gelijkvormig te leven. Ik wens jullie er heel veel geduld en zegen mee. En genade. En ik vraag jullie ook om een beetje geduld met mij. En dank voor de Heilige Geest die ons in staat stelt om er een beetje om te lachen. Omdat we het herkennen in onszelf. En God gaat met ons door. Weet je, als spektakel. Ik was gisteren even op opwekking. Er was natuurlijk een hoop spektakel in die grote tent. Maar als spektakel, niet tot blijvende transformatie. Ik geloof, prima hoor, zoek het spektakel op. Maar als het niet leidt tot blijvende transformatie in ons leven. En altijd maar dat lokale buitje blijft. Van, oh, wat de Heer was echt aanwezig. Fantastisch. Oh, geweldig, grote dingen gezien. En je loopt naar buiten en het ebt zo weg. Dan denk je, ja, het was een leuk moment, leuk feestje, leuk buitje. Maar ik wil graag een aanhoudende bui in mijn leven. Dat als ik naar buiten ga en dan weer in de rij sta bij de Lidl, dat het beklijft. Dus als dat spektakel niet tot blijvende transformatie leidt die de samenleving als gist doortrekt, en ik denk dat kenmerkend is aan de gemeente van Christus, is dat spektakel slechts een lokale bui die al is opgedroogd zodat de bui goed en wel over is getrokken. En wat we ook zoeken in onze relatie met de Heer, vraag om de buitjes. Maar vraag dan ook of de bui blijvend mag zijn. En ik geloof dat de Heilige Geest ons daarbij helpt. Amen.